Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 40ste psalm zingen wij het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden, hem vrezen en vertrouwen op den Heer. En wat er verder volgt, we noemden nu het tweede vers van psalm 40. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Thessalonicenzen 5, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 8 en 9, waarna wij zingen uit psalm 145 vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt.
Alzo verkrijgen zij dan dit niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij nog ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, nog tot het einde toe in de val blijven of verloren gaan, hetwelk, zoveel hen aangaat, niet alleenlijk lichtelijk zouden kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden, terwijl nog zijn raad veranderd, nog zijn belofte gebroken, nog de roeping naar zijn voornemen herroepen, nog de verdiensten, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, nog de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden. Van deze bewaring der uitverkorenen tot zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate des geloofs waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u de dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, Maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom, vermaand elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en uw vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om hun werkswil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden. Vertroost de kleinmoedigen. Ondersteunt de zwakken. Zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt al een tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u al een tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods. In Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u. Geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders die met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al den heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
gemeente, de tekstwoorden voor deze dankdagavond kunt u opnieuw vinden in 1 Thessalonicense 5. En daarvan vanavond het 18e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dankt God in alles, dat is ook het thema van de preek van vanavond. We staan stil bij drie gedachten. Jongens en meisjes, dat zijn precies dezelfde punten als vanmiddag. Alleen vanmiddag ging het over blijdschap en vanavond gaat het over dankbaarheid. Onze eerste gedachte waarin die dankbaarheid bestaat. Onze tweede gedachte wanneer die dankbaarheid er moet zijn. En onze derde gedachte hoe die dankbaarheid wordt beoefend. Dankt God in alles. Onze eerste gedachte waarin die dankbaarheid bestaat. Wat bedoelt apostel Paulus als hij zegt, dankt God. Onze tweede gedachte wanneer die dankbaarheid er moet zijn. Dat zijn twee woordjes. In onze tweede gedachte namelijk de woordjes in alles. Dankt God in alles. En onze derde gedachte hoe die dankbaarheid wordt beoefend. Als hij zegt, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Gemeente, onze tekst is opnieuw genomen uit 1 Thessalonicense 5. We hebben vanmiddag al iets gezegd over de omstandigheden. We zullen dat nu voor het merendeel laten rusten. Misschien nog iets wat ik vanmiddag niet gezegd heb. Thessalonica was de hoofdstad van Macedonië in de dagen van de apostel Paulus. En hij is daar geweest. Hij heeft deze gemeente mogen stichten op zijn tweede zendingsreis. Hij is daar toen samen met Silas geweest. Ik heb vanmiddag gezegd maar heel kort. En het was inderdaad maar heel erg kort. Hij is daar maar 3 weken geweest. En waarom is Paulus daar niet langer gebleven? Omdat de Joden een boos plan hadden gemaakt. Ze hadden de marktboeven erbij gehaald. En die hebben het leven van Paulus en Silas daar onmogelijk gemaakt. Zodat ze in de nacht door de broeders werden uitgelaten en ze zijn gevlucht. Maar 3 weken. Maar ik heb vanmiddag gezegd welke vrucht dat er mocht zijn. En u kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk in die gemeente van Thessalonica. Gemeente, de duivel wilde alles verhinderen. Maar een handvol zaad gestrooid in zo'n korte tijd heeft zoveel vruchten mogen hebben. De Heere staat in voor zijn eigen werk. En we hebben gezien, hij geeft die jonge gemeente hier in deze brief nog wat aanvullend onderwijs. In die 3 weken heeft hij natuurlijk weinig kunnen doen. Maar in deze brief geeft hij nog allerlei aanvullend onderwijs, vooral ook in die korte vermaningen die er staan aan het einde van dit 5e hoofdstuk. Dan mogen we vanavond stilstaan bij de woorden dankt God in alles. En dan denkt u misschien is dat nou niet precies hetzelfde als vanmiddag. Want vanmiddag hebben we stilgestaan bij het 16e vers. Verblijd u alle tijd. En verblijd zijn, dat is toch hetzelfde als dankbaarheid? Nou, dat is een grote vergissing. Dat denken wij vaak, dat blijdschap en dankbaarheid 2 synoniemen zijn. Maar gemeente, weet u dat iemand die bedroefd is, heel erg dankbaar kan zijn? Want dankbaarheid bestaat niet in blijdschap. Dankbaarheid bestaat in gehoorzaamheid. Dankbaarheid bestaat in onderwerping aan Gods geboden. Wij gebruiken dat vaak verkeerd. Als we blij zijn, dan zeggen we, ik ben zo dankbaar. Maar we bedoelen te zeggen, ik ben zo blij. Want als je zegt, ik ben zo dankbaar, dan wil je zeggen, ik ben zo gehoorzaam aan Gods geboden, want dat is dankbaarheid. Dankbaarheid bestaat in blijdschap, bestaat in gehoorzaamheid aan Gods geboden. En ik durf te zeggen, gemeente, dat iemand die heel erg bedroefd is, dat hij zo weinig van Gods geboden terechtbrengt, dat dat iemand is die heel dankbaar is. Daarom staat er ook in Psalm 51 wat het echte dankoffer is. Wat is het echte dankoffer? Een verbroken hart. En een verslagen geest, dat is nog nooit bij God veracht geweest. Dus er is een verschil tussen de blijdschap van vanmiddag, die ook hoort bij het geestelijke leven, dat hebben we duidelijk mogen zien, en de dankbaarheid die ook hoort bij het geestelijke leven en waar het vanavond over gaat. We mogen deze woorden natuurlijk niet losmaken van het verband tussen de woorden van vanmiddag en de woorden van vanavond staan de woorden bid zonder ophouden. Ik laat die woorden vandaag maar wat rusten, omdat dat meer past op de biddag. We hopen daar nog wel eens een keer op de biddag, als de Heer het geeft, over te spreken. Maar je ziet, bidden en danken horen wel bij elkaar. Al hebben wij vandaag een dankdag, wil het niet zeggen dat er niet gebeden mag worden. Dat hebben we ook gedaan. En als er een biddag is, wil het niet zeggen dat er niet gedankt mag worden. Je kunt niet danken zonder bidden. En je kunt ook niet bidden zonder danken. Hoe kun je bidden als je geen indruk hebt van de goedheid van de Heere wat Hij al geschonken heeft? En gemeente, hoe kun je danken als je denkt dat je dat in eigen kracht kan en als je het gebed niet nodig hebt? In de Bijbel, daar komen bidden en danken heel vaak in hetzelfde vers voor. En het is ook in het leven zo. Als ik niet bid, dan zal ik ook niet danken. En als ik niet dank, dan zal ik ook niet bidden. En nu schieten wij in beide van alles tekort, gemeente. Wordt wel eens gezegd, wij zijn biddeloze mensen. Wij zijn dankeloze mensen van nature. En ik hoop dat het in ons leven anders geworden mag zijn. Maar er is genade voor nodig om te leren bidden. Genade voor nodig om te leren danken. En dan zegt de apostel hier tegen de Thessalonicenzen, dankt God in alles. Ons Nederlandse woordje danken, dat komt eigenlijk van het woordje denken. Danken, denken, gedenken. Gedenken aan. Dus wat is dankdag houden, jongens en meisjes? Dankdag houden is denken, nadenken, gedenken aan, terugdenken aan wat de Heere gegeven heeft in de achterliggende periode. We hebben het daar al meer over gehad vandaag. En ik denk dat we daar al heel veel van vergeten zijn. Wat heeft de Heere allemaal gedaan? En alles wat ik daarvan vergeet, dat is zonde. Want de dichter van Psalm 103 zegt, vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewijst. En daar mogen we vandaag wel om vragen of de Heere die genade wil geven, dat we in herinnering terug mogen krijgen wat de Heere voor ons betekend heeft, wat de Heere voor ons gedaan heeft in de achterliggende periode. Danken. Wat is daar nu voor nodig? Ik zou daar vier dingen van willen zeggen. In de eerste plaats danken. Als je echt wil danken, dan moet je een besef hebben van je geestelijke nood en ellende. Hoe zouden wij de Heere in waarheid danken, gemeente, als we niet beseffen wie we zijn? Het is heel leerzaam dat in de tijd van Mozes, in de Mozaïsche wetgeving, was het dankoffer altijd verbonden aan het schuldoffer. Niet meer vergeten, jongens en meisjes, je kunt geen dankoffer brengen zonder schuldoffer. Want als je gedenkt wat de Heere gedaan heeft, dan kan het niet anders. Of je moet ook denken aan je eigen zonde, aan je eigen schuld. Als wij dat besef niet hebben, dat wij schuldige mensen zijn, dat we helemaal niks verdiend hebben, ach gemeente, dan is dankdag houden zo goedkoop. Dankoffer en schuldoffer gaan samen. Mefiboset, hij was David heel dankbaar. En hij zag ook wat hij verdiend had. Hij zegt, wat is uw knecht? Dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Ik denk aan Jacob, als hij de naam van de Heere erkent in Genesis 32. Dan zegt hij, ik ben geringer dan al deze trouw en dan al deze weldadigheden die gij aan uw knecht gedaan hebt. Heere, ik ben het niet waard. Gevoelen wij daar iets van vandaag? Dankt God in alles. Dan zit ik, als het goed is, met een verbroken hart in de kerk. Dan staat de dominee, als het goed is, met een verbroken hart op de preekstoel. Hij zegt, Heere, wie zijn we toch? Wie ben ik toch? En wat is mijn huis? En wat is de gemeente toch? Dat u zo voor ons gezorgd hebt. Dat u zo aan ons gedacht hebt. Dat u zoveel bemoeienissen gemaakt hebt. Dus het besef hebben van nood en ellende. In de tweede plaats, wat is nodig om de Heere te danken? De weldaden te zien. De weldaden op te merken. De Heere heeft wel veel gedaan, maar hebben wij het ook gezien? Hebben wij er ook erg in gehad? Want van nature dan zien wij het vaak niet eens. We moeten er opmerkzaam op gemaakt worden. Dat is zo, jongens en meisjes, als de Heere in je leven komt. Ik hoop dat jullie daar iets van mogen kennen. Dan komen de bemoeienissen van de Heere terug. En dan zeg je, o Heere, wat hebt u toch veel geduld met mij gehad. Ik had er geen erg in dat u mij achterna wandelde. Ik zag het helemaal niet, ik merkte het helemaal niet, ik hoorde het helemaal niet. Maar wat hebt u veel geduld met mij gehad. Wat hebt u mij veel geschonken. Wat ben ik een groot zondaar dat ik telkens ben doorgegaan op de verkeerde weg. De weldaden opmerken. Dat ga je doen als je ze niet verdiend hebt. Hoe kleiner dat je wordt, hoe groter dat de dingen worden die de Heere schenkt. In de derde plaats, om de Heere te danken, hebben we meer nodig dan onze mond. Danken, dat doe je met je lippen, dat doe je in het gebed, zeker waar. Maar dat niet alleen. De Heere heeft zijn wet gegeven om die te doen uit dankbaarheid. Gun door het geloof in Christus krachten om die, namelijk uw geboden, te doen uit dankbaarheid. Gemeente, dat is dankbaarheid, dat wij de Heere onze God lief hebben van ganser harten, van ganser zielen en van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat noemt het doopformulier dankbaarheid. Dus niet alleen mijn mond, maar mijn hele leven hebben wij de Heere gediend. Zijn wij de Heere gehoorzaam geweest? Zijn we tegen zijn geboden ingegaan? Hebben wij gezondigd? Dat is ondankbaar. De catechismus noemt een goddeloos leven een ondankbaar leven. En het laatste wat ik ervan wil zeggen over dat danken, dat is Het moet tot Gods eer zijn. Dus niet om er iets mee te worden of niet om er iets mee te krijgen, maar omdat de Heer het zo waard is. Gemeente, dan is de Heer ons hele leven waard. Dan is één dag in een jaar niet te veel. Ik heb het in mijn gebed aangehaald dat voor Gods kinderen zal de eeuwigheid niet te lang zijn. Om de Heere groot te maken voor alles wat Hij in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, geschonken heeft. Dankt God. Dat woordje God, dat staat eigenlijk niet in de oorspronkelijke taal. In uw Bijbeltje staat het ook schuin gedrukt. Eigenlijk staat er dankt in alles. Alleen onze Statenvertalers hebben dat toegevoegd. En daar hebben ze ook geen verkeerd aan gedaan, want dankbaar, dat ben je altijd jegens iemand. Als je dankbaar bent, dan ben je iemand dankbaar. Je kunt niet zomaar dankbaar zijn. Maar die dankbaarheid, die gaat naar iemand uit. En onze Statenvertalers willen hier duidelijk maken dat die dankbaarheid niet bedoeld is voor de dankbaarheid in de richting van mensen. Natuurlijk is er ook in het natuurlijke leven wel dankbaarheid als iemand iets voor je gedaan heeft. Maar het gaat hier echt om de dankbaarheid in de richting van God. En er is heel veel reden om Hem te danken. Daarom ook een bevel. De apostel zegt, dankt God, Thessalonica, vergeet dat niet, kinderen des Heren. Blijkbaar weet hij het uit zijn eigen leven dat je dat zo makkelijk vergeet. Maar dat mag je niet vergeten. Dat is een eis, dat is een plicht. Ondankbaarheid is iets verschrikkelijks. Weet u dat de Heere de zonde van ondankbaarheid heel streng straft? Ik denk bijvoorbeeld aan Herodes. We lezen in Handelingen 12 vers 23... dat de mensen hem toeriepen een stem Gods en niet des mensen. En dat de engel des Heren hem sloeg en dat hij van de wormen gegeten werd. Waarom? Dat is een vreselijke straf. Die man die werd tijdens zijn leven al door de wormen opgegeten. Waarom? Nou, de reden staat erbij omdat hij God de eer niet gaf. Omdat hij met de eer ging strijken. Omdat hij ondankbaar was. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 21 dat de heidenen gestraft zullen worden omdat ze God niet gedankt hebben. Het is wat die mensen hebben, geen Bijbel, maar de Heere zorgt voor hen. Hij geeft de regen van de hemel. Hij geeft hen voedsel en kleding. En vanwege hun dankbaarheid zal de Heere hen straks straffen. Het zal hen aangerekend worden. Dankbaarheid is ook onder de mensen iets wat heel erg diep raakt. Stel je voor dat u iets voor iemand doet. En die persoon die zegt tegen u, oké, zet daar maar neer. De groeten. Hoe gaat u dan naar huis? Ik denk dat u dan bij uzelf denkt dat nooit meer. Ik kan niet eens een bedankje af. Dat is onfatsoenlijk. Ik denk dat u boos zou zijn. Afhankelijk natuurlijk wat u voor die ander gedaan hebt. En nou met eerbied gezegd, jongens en meisjes. Nou kan de Heere zeggen van ons mensen, ik kan niet eens een bedankje af. Maar hoe vaak gebeurt dat niet? Dat we ergens om bidden en dat de Heere verhoring schenkt en dat we vergeten om te danken. Weet je dat we nog heel veel kunnen leren van de dieren? De Heer gebruikt zelf dat voorbeeld in zijn woord. Hij zegt, een os kent zijn bezitter. En de ezel de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Toen aan dokter Kolbrugge gevraagd werd, wat is het dankbaarste schepsel? Weet je wat hij toen zei, jongens en meisjes? Een hond. Waarom een hond? Nou, een hond, als een hond slaag krijgt, dan gaat hij toch nog terug naar zijn baas. En als de Heere ons slaag geeft, dan keren wij hem van hem af. Dan worden we boos, dan voelen we ons verongelijkt. Een hond is trouw. Ik weet niet of er een trouwer dier is dan een hond. Als je die verhalen soms leest, dat is heel ontroerend. Als een baas sterft, dat zo'n hond dan soms nog jaren staat te wachten op de uitkijk wanneer die baas komt. Of jaren het graf bezoekt waar de baas begraven ligt. Zo trouw is een hond. Dat is een schepsel dat niet eens verstand heeft. Een redeloos dier. En wie zijn wij als mensen? Een os kent zijn bezitter, de ezel, de kribben zijn heer. Maar wij zijn zo ondankbaar, gemeente. En daarom zegt de apostel, dankt God in alles. Ondankbaarheid is verschrikkelijk. Wat dacht je van die verloren zoon die tegen zijn vader zegt, geef mij het deel wat mij toekomt. Dat is toch vreselijk. Die vader had altijd goed voor de jongen gezorgd en hij kon niet eens op de erfenis wachten. Zul je het nooit vergeten, jonge mensen. Het is vreselijk ondankbaar als je in de puberteit komt en je ouders een schop geeft die altijd zo goed voor je geweest zijn. Het is vreselijk ondankbaar als je 21 bent, bij wijze van spreken, en je ziet je vader en je moeder niet meer staan. Je loopt ze voor. Je kunt eigenlijk je vader en je moeder niet harder pijn doen dan op die manier. En naar de Heere toe precies hetzelfde. Ondankbaarheid is een vreselijke zonde. Dankt God in alles, zegt de apostel. Vergeet dat niet. De Heere is het waard om erkend te worden, om gediend te worden. Dus waarin bestaat die afhankelijkheid, waarin bestaat die dankbaarheid, onze eerste gedachte? Gemeente, het bestaat daarin dat we de Heere erkennen. Dat we terugkeren met de gave tot de grote gever. In het besef dat het alles van hem komt en dat wij niks verdiend hebben. En dat is één volzin die ik nu zo zeg. Maar dat is in het leven nog niet zo gemakkelijk. Om dat te beoefenen, dankt God. We gaan naar onze tweede gedachte. Wanneer die dankbaarheid er moet zijn. En dan lijkt dat weer heel veel op de tekst van vanmiddag. Want vanmiddag was het verblijd u allentijd, altijd. En hier staat, dankt God in alles. Er staat niet, dankt God voor alles. Dat zouden we nog beter kunnen begrijpen. Dankt God voor alles. Dus als de Heere iets geeft, dan moet je hem daarvoor bedanken. Dat doe je bij mensen ook, jongens en meisjes. Als je iets krijgt, dan zeg je dank u wel. Maar het zou ook wel eens zo kunnen zijn dat je de Heere moet bedanken omdat je niks gekregen hebt. Daarom staat hier niet dankt God voor alles, maar er staat hier dankt God in alles. En wat betekent dat in alles? Dat betekent in alle situaties, onder alle omstandigheden, op elk moment, in alles wat u overkomt. De kanttekening zegt, zowel in tegenspoed als in voorspoed, u de wil des Heren gaarne onderwerpende. Dankt God in alles. Dat vraagt onderwerping. Onderwerping aan de wil van God. Dan moet je het met God eens zijn. En wij zijn het zo vaak niet met God eens. Dankt God in alles. Dat wil zeggen, gemeente, dat wij in alle omstandigheden nog wel een reden zouden moeten kunnen vinden om de Heere te danken. En misschien zegt u, nou dominee, ik kan geen reden meer vinden. Ik zit in omstandigheden en ik heb erover nagedacht, maar ik kan, Ik kan niet bedenken wat de Heere hier nu mee voor heeft en waarom dat mij nu overkomt. Wel, dan zou ik zeggen, vraag om ontdekkende genade. En dan zult u zien dat zelfs in die omstandigheden waarin u zich nu bevindt, er altijd nog reden is om de Heere te danken. Dankt God in alles. Dat wil in de eerste plaats zeggen in voorspoed. Dankt God in voorspoed. En dat vergeten wij zo vaak. Is dat makkelijk om de Heere te danken in voorspoed? Ik denk dat het net zo moeilijk is om de Heere te danken in voorspoed dan om hem te danken in tegenspoed. Want gemeente, voorspoed vinden we normaal. Wij zijn zulke rechthebbende mensen dat we er helemaal niet bij stilstaan als wij iets van de Heere krijgen. We vinden het absoluut normaal. Hebt u in de achterliggende periode, als je 's morgens je ogen opendeed, wel eens de gordijnen opengeschoven met tranen in de ogen. O God, mag ik deze dag er ook nog zijn? Er gebeurt nog niet zoveel. Hebt u in de achterliggende periode, wanneer het brood op de tafel lag, wel eens met de tranen in de ogen uw boterham gesmeerd en gezegd, o God, krijg ik dat echt? Terwijl er zoveel mensen zijn op deze aarde, wat onderscheidt ons? Wij vinden het toch heel normaal dat je 's morgens wakker wordt en dat je brood krijgt, maar het is helemaal niet normaal. Dankt God in alles, in alle omstandigheden, in de voorspoed die ons overkomt, in de gave die de Heere geeft. Wat is er veel in de achterliggende periode waarom we de Heere zouden moeten erkennen. Maar niet alleen over de voorspoed, de kanttekening zegt ook over de tegenspoed. U zult zeggen, dat gaat wel een beetje erg ver, dominee. Ik ben al blij dat ik niet opstandig ben. Maar danken, dat gaat nog een stapje verder. We hebben het vanmorgen over Job gehad. En in het eerste hoofdstuk mag hij dat toch echt doen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. Danken in tegenslagen, dat is een grote genade. Want als je dat mag doen, dan ben je er zelf tussenuit. Dan ben je rechterloos gemaakt. Dan heb je voor God leren bukken en buigen. En dan heb je altijd dankstof over. Als je niks meer verdiend hebt. En er is niemand in de kerk of die thuis met ons meeluistert die kan zeggen, ik heb niks. U hebt allemaal nog wel iets. En dat wat u hebt, dat hebt u ook niet verdiend. En in dat besef is er altijd reden om de Heere te danken. Dat heeft Job ook beseft. Hij zegt in het 10e hoofdstuk. En dan is al deze ellende ook praktijk. Maar dan zegt hij, benevens het leven, hebt gij weldadigheid aan mij gedaan. Heere, u hebt nog zoveel gegeven. 3e hoofdstuk, zijn geboortedag vervloekt. Maar je ziet dat hij later toch weer op zijn plaats komt. Hij zegt, Heere, u hebt nog veel gegeven. Ik heb niks verdiend. Om de Heere in alles te danken, heb je nodig dat je de Heere vertrouwt. Vertrouwen wij de Heere als wij hem niet begrijpen? Vertrouwen wij de Heere als hij anders in ons leven doet dan wij dachten dat het zou moeten? Vertrouwen wij de Heere als hij ons dingen ontneemt? Gemeente, wij zitten boordevol met wantrouwen. Vanmorgen hebben we ook Asaf genoemd. Wat is dat een strijd geweest voor Asaf om het met de Heere eens te worden. Asaf die moest op dat punt komen dat de Heere hem liet zien wat hij verdiend had. En dat is ook het punt waar wij terecht moeten komen. Dankt God in alles. Dat betekent, om een tweede voorbeeld te noemen, na de verhoring van uw gebed. Vergeten wij dat niet. Als de Heere ons gebed verhoord heeft, dan moet er nog gedankt worden. Ik weet nog goed, jongens en meisjes, toen ik voor de eerste keer ben voorgegaan in de gemeente van Meidrecht. En dat mocht meevallen, gelukkig. Ik zag er als een berg tegenop, dat kun je begrijpen. En toen kwam ik thuis bij de ouderling waar ik die zondag was. En hij zegt, joh, ga maar naar boven. Want nou is de Heere het waard dat je hem ook erkent. En dat ben ik nooit meer vergeten. Je zou dat zomaar vergeten. Dan denk je, gelukkig, het is meegevallen. Ik heb het makkelijk gedaan. De Heere heeft mij geholpen. Ik ben blij dat het zo goed verlopen is. Maar dan vergeet ik het allerbelangrijkste. En dat is op mijn knieën te gaan. Hoe vaak? Misschien heb je repetitie op school gehad, jongens en meisjes. En je hebt gebeden, je zag er tegenop. Het viel zo mee. En je had een mooi cijfer. Je zegt, mooi, dat heb ik binnen. En misschien ben je vergeten om je knieën te buigen. Dan kun je dat vandaag nog doen, want de Heere is het waard om erkend te worden. Na de verhoring van het gebed. Je was ziek, je hebt corona gehad. Je hebt gebeden of het niet erg behoefde te worden. Het werd niet erg. Het viel gelukkig allemaal mee. En heb je de Heere erkend? Zul je dat vandaag nog doen? Want de Heere is het waard om erkend te worden. Dankt God in alles. Als je gebed verhoord wordt. Maar ook in alles. Dat is ook als je gebed niet verhoord wordt. Dankt God voor de onverhoorde gebeden. Ik wil zo graag iets. Maar de Heere geeft het mij niet. En wat moet ik dan doen? De Heere danken. Waarom? Omdat de Heere daar een wijze bedoeling mee heeft, blijkbaar, die ik niet begrijp. Voelt u dat dat moeilijk is? Als de Heere je iets onthoudt wat je dolgraag wilt hebben. Als je gesolliciteerd hebt naar een betrekking en je denkt, dat is nou precies iets voor mij. En een ander gaat voor. En je krijgt een bedankje. Wat moet je dan doen? Je knieën buigen en zeggen, Heere, dank u wel. Want blijkbaar is het niet uw weg geweest. Dankt God in alles, onder alle omstandigheden. Dat is voor tijdelijke zegeningen. Ja, daar is de Heer het ook waard om voor erkend te worden. Voor alle tijdelijke zegeningen die er geweest zijn, ook in de achterliggende periode. Voor iedere regendruppel. En voor ieder medicijn en voor iedere uitredding. Maar ook voor alle geestelijke zegeningen. En wat zijn geestelijke zegeningen? Nou, dat is als je wat groeien mag. Op de kleuterschool, ik heb vroeger de eerste jaren op een christelijke kleuterschool gezeten. En dan moesten wij zo'n liedje zingen, dat ik groeien mag. Ja, dus ik dacht als kind, je moet groeien. Maar de Heer heeft mij wel wat anders geleerd inmiddels. De Heer, als hij ontdekkende genade gaat geven, dan kom je erachter dat je afgebroken moet worden. Wat moet je dan doen? Als je naar de kerk gekomen bent en de dominee preekt en je gaat met minder naar huis, wat moet je dan doen? Dan moet je thuis je knieën buigen. Dan moet je de Heer danken. Waarom? Nou, omdat ontdekkende genade is ook genade. Het is genade als de Heere iets geeft, maar het is ook genade als de Heere ons iets ontneemt, als de Heere ons arm maakt. Ik denk zelfs dat dat grotere genade is, waar wij niet zo gauw de Heere voor zullen danken. Maar de dichter zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijke recht zou leren. Waarom? Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. En in Jesaja 12, daar zegt ook Jesaja datzelfde. Gij zijt toornig geweest, maar ik dank u, Heere, dat gij toornig geweest zijt. Ik had het nodig. Er was van heel mijn leven niks terecht gekomen als u mij altijd mijn zin gegeven had. Dat is een les, jongens en meisjes, ook naar je ouders toe. Ik heb het wel eens meegemaakt op huwelijksdagen, dat ik hoorde dat het bruidspaar, de bruidegom of de bruid, de ouders dankte. Ook voor die dingen waar ze vroeger niet zo blij mee waren. Maar toen gingen ze het inzien. Wat gelukkig dat mijn vader me niet heeft losgelaten. Wat gelukkig dat mijn moeder me niet mijn zin gegeven heeft. Dan had ik nooit tot dit huwelijk gekomen. Dan had ik nooit deze toekomst kunnen hebben. En zo is het naar de Heere ook. Dankt God in alles. Dat is als je promotie maakt. Dat is als je een verhoging krijgt. Maar dat is ook zo in tijden van vernedering. Dat is moeilijk. Door eer, hoe staat dat er ook alweer? Door eer en oneer. Door goed gerucht en kwaad gerucht. Danken voor kwaad gerucht. Ja, er staat toch in alles, gelovend dat Gods voorzienigheid over alle dingen gaat in ons leven. Zoals David dat nog zien toen Simei hem vloekte. En toen de knechten van David die Simei de mond wilde snoeren en toen David zei, laat hem, want God heeft gezegd, vloek David. Dit is Gods voorzienigheid ook in mijn leven, dit moet ik dragen, dit heb ik nodig. Dat is genade. Dankt God in alles. Over al die dingen uit zondag 10, ik heb het vandaag al meer genoemd. Die tegenstellingen, die 14 tegenstellingen die daar genoemd worden. En waarvan Gods kinderen mogen geloven dat het toch zijn vaderlijke hand is die het over mijn leven brengt. Laten we daarna ons leven vanavond eens nasleggen. Kijk, er zijn mensen die hebben hun mond vol over dankbaarheid. Maar ze begrijpen er geen klap van. Want dit is dankbaarheid, gemeente. Als je in voorspoed nog niet eens uit de hand van de Heere kunt leven, hoe moet je hem dan in tegenspoed vertrouwen? Dankbaarheid is niet zo makkelijk. Dankbaarheid, dat gaat helemaal niet. Dankbaar kan ik van mijzelf niet weten. Moet wel. En dan is het mooie, en daar kom ik voor de derde keer vandaag op terug, dat Paulus ook de weg wijst. En dat is de weg naar Christus, onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. We noemen nu het eerste vers van Psalm 138. Onze derde gedachte, hoe die dankbaarheid wordt beoefend. Hij zegt, want, redengevend woord, dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. En dan mag je deze laatste woorden ook wel betrekken bij de preek van vanmiddag. Verblijd u allen tijd, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. En bid zonder ophouden, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. En dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Paulus beroept zichzelf op de wil Gods. Hij dringt aan met de wil Gods. Wat betekent dat? Nou ja, er is een geopenbaarde wil van God, er is een verborgen wil van God. De verborgen wil van God weten we niet, de geopenbaarde wil van God, daar moeten we naar luisteren, dat is Gods gebod. Wij kunnen dat niet, maar Gods gebod moet ons gebed worden, catechisanten. Gods gebod, dat wordt ook je gebed als je Gods gebod lief krijgt. Maar wat wordt hier bedoeld met de wil van God? Eigenlijk is deze tekst veel rijker dan je zo zou denken. Want we denken dat hier staat, dit is de wil van God. De Heer wil dat je dat graag doet. Nou ja, als het niet meer is, dan kan ik wel zeggen, er komt er niks van terecht. Maar het woordje wil heeft hier de betekenis, gemeente, van welbehagen. Dit is Gods welbehagen over u. Mag ik het zo zeggen? Het is hier niet alleen een eisende wil van dat moet gebeuren. Maar het is hier ook een gevende wil. Paulus kent deze mensen in Thessalonica als kinderen van God. En de Heere heeft hem wat licht gegeven over Gods welbehagen in hun leven. En wat is nou Gods welbehagen? Dat door de handen van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Dat ze in Christus God gaan danken over alles. Kunnen ze niet. Kunnen ze niet. Maar Paulus zegt, dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Eigenlijk is het een belofte. Hij mag iets openleggen van die wil van God. Ik geloof dat er mensen zijn in Thessalonica. En dat er mensen zijn in Nunspeet die hiermee tobben, gemeente. En die zeggen, dominee, dit is zo waar. Maar ik kan het niet. Ik breng er niks van terecht. Ik loop er voortdurend mee vast. En dan gelukkig is er ook nog een derde gedachte. Er staat hier niet dat we dat in eigen kracht moeten kunnen. Maar dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Het heeft God behaagd om zijn kinderen in Christus Jezus. Naar zijn welbehagen dit te leren. En dat grote geheim, dat kende Paulus ook in zijn leven. Hij wil als het ware zeggen tegen die kinderen van God in Thessalonica. O lieve vrienden, de Heere doet geen half werk. Hij is toch in uw leven begonnen. En de dankbaarheid is ook door hem verdiend. En hij zal dat zelf werken in uw leven. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij in Christus Jezus. Dat doet hij door uzelf meer en meer van uzelf te verlossen. U moet er tussenuit en die eigen wil moet er tussenuit. En u meer en meer met de Heer Jezus Christus te verenigen, zodat u dingen gaat doen die u van uzelf niet kunt doen, maar die Christus Jezus doet. Gemeente, God danken. Dat is de Heere alleen maar aangenaam in Christus Jezus. Alles wat wij de Heere aanbieden, jongens en meisjes, daar kan de Heere niet blij mee zijn. Waarom niet? Omdat het allemaal bevlekt is, omdat het allemaal zondig is wat ik doe. Weet je dat God de Vader eigenlijk maar met één ding blij is? En dat is dat wat van Christus Jezus is. En al het andere, dat moet hij afkeuren. En dat is voor ons zo'n les. Ook in het stuk van de dankbaarheid. Dan willen wij alles aandragen. Maar daar kun je de Vader niet blij mee maken. Hij is alleen blij met dat wat van Christus Jezus is. Danken, dat is alleen mogelijk in Christus Jezus. Dat is alleen in hem te volbrengen. Paulus wijst de weg. Die weg die voor ons onmogelijk is, die is mogelijk in Christus Jezus. En dan vind ik het zo mooi dat hij die twee namen gebruikt, Christus Jezus. Christus, dat is gezalfde, dat doet denken aan die drie ambten, profeet, priester en koning. En ik denk dat Paulus hier in het bijzonder gedacht heeft aan dat priesterambt van Christus. Hij is de biddende, maar hij is ook de dankende hoge priester. Dankt God in alles. Weet u wanneer een zondaar dat gaat doen? Als hij met lege handen en een verloren leven bij Christus Jezus mag komen. En als Christus Jezus een dankoffer gaat opzenden voor die mens die niks heeft om te danken, die niks terug kan doen, die alleen maar handen vol met schuld heeft. Christus is niet alleen een betalende hoge priester voor de zijnen, maar hij is ook een dankende hoge priester. Als dat stuk van de dankbaarheid door ons verworven zou moeten worden, dan was het voor eeuwig verloren. Maar ik zei al, hier ligt een belofte. Dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Paulus mag de volle raad Gods daar verkondigen aan die kinderen Gods daar in Thessalonica. En hoe is nou de praktijk, dominee? Nou ja, de praktijk is dat er gemeenschap met Christus moet zijn. En als dat er niet is, dan kun je ook geen dankdag houden. Nee, ja, dan kun je wel danken, dan kun je wel dankgebeden uitspreken, maar dan zal een kind van God zeggen vandaag, ik heb geen dankdag kunnen houden. Waarom niet? We hebben toch mooie psalmen gezongen, de dominee had een mooie preek en ja, maar ik heb Christus Jezus niet gezien. En als ik hem niet zie, dan heb ik niks. En dan kan God de Vader nooit tevreden zijn met wat ik gezongen heb, wat ik gebeden heb. En daarom ging het hart van de bruid zo naar hem uit. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, zegt ze, waar gewijd, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uur metgezellen? Voelt u een kind van God voordat hij gaat slapen vanavond? Zou hij eigenlijk iets gezien moeten hebben van Christus Jezus? Dan is het dankdag geweest. Ook al kon je dan vandaag maar één keer naar de kerk, is er zo'n bekommerd volk in ons midden dat niks meer kan en dat niks meer heeft buiten deze zaligmaker. Zijn naam is ook Jezus. Dat is zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ook van de ondankbaarheid. Dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dat is een persoonlijk woord. Ja, het werk van de Heer is altijd persoonlijk. Dit is niet een belofte voor allen. Maar dit is een belofte die ons geschonken moet worden, gemeente. En die buiten Christus Jezus niet te verkrijgen is. En daarom, waar gaat nou uw hart naar uit op deze dankdagavond? Waar is het u om te doen? Zegt u, we hebben het weer gehad. Ik ben naar de kerk geweest en ik heb mijn plicht gedaan. Ik heb een gift overgemaakt, dat hoort ook bij de dankdag. En of zegt u, o God, wie is Christus Jezus toch? Mag ik hem leren kennen? Mag ik hem leren kennen als die dankende hoge priester? omdat u het zo waard bent. Al is het alleen maar voor deze dag die we gekregen hebben. En nog zoveel meer om daarvoor erkend te worden. Het is nu nog de wel aangename tijd. Het is nu de dag der zaligheid. Het zal nu moeten gebeuren, gemeente. Buiten Christus is het allemaal te kort. Buiten Christus is ons dankoffer waardeloos. En in hem dan is het allerkleinste, door hem geheiligd voor God, dierbaar in zijn ogen. Dus hoe wordt het nou beoefend? Nou, in die weg waarin ik er helemaal tussenuit ga. Waarin ik als een arme zondaar overblijf. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Dankdag houden zo, ja. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Amen.